Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Lucella Carasso.
Ik las net een berichtje over de nieuwe lijst van huisdieren die je in Nederland mag hebben. Dus ik naar de site van de Rijksoverheid en ja, een brief van het ministerie van Economische Zaken daar. En dan lees ik dus serieus dat je een Siberische steenbok mag hebben thuis en een bergkangoeroe. Onder voorwaarde mag je een Vietnamese rattenzwijn hebben. En wat nou niet mag, is een Tibetaanse muntjak. En helaas ook het Centraal-Amerikaans rood spieshert kan je vergeten. Ach, wat was ik graag bij die besprekingen op Economische Zaken geweest. Goedenavond, welkom bij het Oog. Correspondent Mark Bessem staat bij de betrokken gouverneur op de stoep in Colombia om te horen of Derek Bolt en zijn cameraman van Spoorloos inderdaad worden vrijgelaten, zoals dat eerder vanavond werd aangekondigd. Zometeen hebben wij contact met Mark. Hier in Europa, in Brussel, staat de Franse president Macron uitbundig met de Europese vlag te wapperen. De vraag is of andere lidstaten daar zo blij mee zijn. En waarom wel en waarom niet? Ook daar meer over in het oog. En wat voor kunst werd er gemaakt achter het ijzeren gordijn onder communistische regimes? Edward Krasinski was een Poolse kunstenaar die probeerde wat vrolijkheid in de kunst te brengen in die tijd. En zijn werk is binnenkort te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Daarover vertelt journalist Pieter van Os. Het wetenschapstalent van 2017 is onderweg naar de studio. Dat is, mag ik het al zeggen, jongens? Ja, dat is Bastiaan Rijpkema. Hij heeft het, als het goed is, ook net gehoord dat hij die prijs heeft gewonnen. U hoort hem zo. Nu het nieuws van
donderdag 22 juni.
Drie badmeesters zijn veroordeeld tot werkstraffen omdat zij schuld hebben aan de verdrinking van het Syrisch meisje Salam.
De rechtbank verwijt hen in hun functie als zwemonderwijzer en derhalve als toezichthouder een gebrek aan waakzaamheid.
Het meisje van 9 jaar wist ongemerkt naar het diepe bad te lopen en verdronk daar. Een onfortuinlijk ongeluk, zo noemde de rechtbank het.
Maar wel een ongeluk dat voorkomen had kunnen worden als minder op ervaring en routine was gevaren en beter was gecommuniceerd tussen alle toezichthouders.
Twee leerkrachten zijn vrijgesproken. Eén van hen is er slecht aan toe.
Zij is zwaar getraumatiseerd, kan geen chloor meer ruiken. Is inmiddels arbeidsongeschikt, dus het is voor haar nog niet klaar.
De zaak heeft andere badmeesters bang gemaakt. Het is voor zwembaden moeilijker geworden om nieuw personeel te vinden.
Ja, meer impact, meer risico's, te risicovol vinden. Want ja, ze zijn persoonlijk verantwoordelijk.
Ja, er waait dus een nieuwe wind door Europa, een pro-Europese wind. Op de EU-top in Brussel wordt zelfs gedroomd over het einde van de Brexit.
You may say, I am a dreamer, but I am not the only one.
Tusk kent zijn Lennon-klassiekers. Of het de EU-voorzitter lukt om de Britse premier mee te vermurwen, dat is maar de vraag.
Today I'm going to be setting out some of the UK's plans, particularly on how we propose to protect the rights of EU citizens and UK citizens as we leave the European Union.
Premier Rutte, die doorgaans optimistisch van aard is, waarschuwt nu voor te veel optimisme. De kiezer is niet zo snel tevreden.
Die verwachten bijvoorbeeld dat zij die de prijs van de crisis hebben betaald, de middenklasse, dat die nu ook merkt dat het beter gaat.
Ondertussen is het kwik al behoorlijk gezakt, maar jongen, jongen, wat was het heet vandaag. Opnieuw sneuvelde er een weerrecord, want u hoorde het net al, nog nooit was het eerder zo warm op een 22e juni. En dan is het geen lolletje om kok te zijn.
Het is inderdaad wel warm, ja. Ja. Zeker boven die pannen, boven de bakplaten. Lekker tropisch.
In de bouw hielden ze het hoofd wel koel.
Meestal zorgen we 's middags een uurtje of twee voor een ijsje, waterijsje. En ik heb de koelkast vol met blikjes drinken.
Sommige scholen hebben een tropenrooster ingevoerd. Anderen namen de kinderen mee naar buiten.
Ja, het is sportdag vandaag. En we gaan gewoon alleen maar leuke dingen doen. Meer niet.
En je hebt altijd bikkels die geen spiertje vertrekken. Hoezo heet?
Ik heb 40 graden onder nul gezeten in Riga. 40 graden onder nul. Dat was precies hetzelfde als nou.
Dat was nieuws vandaag op Radio en TV.
Ja, sinds de Colombiaanse ELN via Twitter heeft laten weten dat Derek Bolt en zijn cameraman snel vrijkomen, is het wachten geblazen. Mark Bessens, onze correspondent, is in Colombia. Mark, dat is van een paar uur geleden ook dat bericht. Hè? De gouverneur zei ook dat ze vrij zouden komen. Is het nou logisch dat het nog niet gebeurd is?
Ja, dat is eigenlijk wel logisch. Kijk, dit is natuurlijk een heel erg onherbergzaam gebied. Hè. We weten dat ze bij Villa Gringo heet het daar, zijn. En dat is een plek, ja, daar zijn ze ongeveer ook ontvoerd. En die humanitaire missie die dus heeft onderhandeld met de ELN, die zit echt in een heel onherbergzaam gebied. Ver weg van telefoonbereik, ver weg van de weg. Dus het kan logistiek gewoon niet zo zijn dat ze meteen na de bekendmaking ook vrijgelaten zullen worden. Ik sprak net voor deze uitzending nog even met de woordvoerder van de gouverneur, in de hoop dat hij nog iets nieuws te melden heeft. Maar nee, hij zegt, het enige wat ik hoop is dat het nog vandaag is. We moeten gewoon nog even afwachten tot het eindelijk zover is. Maar het is in ieder geval zo dat alles toch wel heel erg erop wijst dat het binnenkort gaat gebeuren.
En voor de ELN is het natuurlijk belangrijk dat ze bij zo'n vrijlating niet in handen komen van de overheid, neem ik aan. Dus dat zal ook wel een rol spelen.
Ja, precies. Het is een hele logistieke operatie natuurlijk. Kijk, deze ontvoering is uiteraard niet de eerste keer dat ze dat meemaken in Colombia of in deze regio. Dus er zijn een soort van, een soort scenario, een soort standaard protocollen zijn daar voor opgesteld. Nou, we gaan ervan uit dat deze vrijlating daarop zal laten. En de gouverneur zei ook, het zal lijken op wat er een jaar geleden gebeurde met de Spaanse journalisten. Nou, en dat betekent dat de ELN-strijders dus coördinaten gaan doorgeven. En dat dan vervolgens rondom die plek wordt er dan alle militaire activiteit eventjes stilgelegd. Er komt een soort cordon omheen. Dat bevestigt de gouverneur dat cordon inderdaad al is georganiseerd. En dan moet ergens in dat gebied moet dan de overdracht plaatsvinden. Dat betekent dat die gewapende strijders met hun gevangenen uit de jungle, uit de bergen komen. En ze dan afleveren bij een humanitaire missie. Nou, dat zijn dan 4, 5 mensen. En er zit iemand van de kerk bij, een bisschop. En er zit iemand van het OM bij, iemand van het Rode Kruis. Nou ja, een paar mensen. En die doen dan de formele overdracht. En vervolgens moet die groep, die humanitaire missie met de Nederlanders, dan nog naar de dichtstbijzijnde plek waar je weer bereik hebt met een auto of met een helikopter kunt gaan reizen. En dan worden ze afgeleverd in een grotere stad. En we weten dus ook nog niet eens of dat deze stad is waar ik nu ben, hier in Cúcuta. Dat is ongeveer de logistieke operatie, zoals we tot nu toe steeds hebben meegemaakt.
Goed, Mark Bessems, jij blijft daar en laten we hopen dat allemaal goed verloopt straks. Dank je wel in ieder geval voor dit moment. Mark Bessems hoorde u vanuit Colombia. En dan zit hier gelukkig nog steeds. Jan van de Putten met de krant van morgen, Jan.
Ja, we hoorden net al over dat zwembaddrama met het meisje Salam. De kranten schrijven daar ook over. In de Telegraaf herinnert de vereniging Sport en Gemeenten aan een landelijke proef met een detectiesysteem onder water voor zwembaden. En daar werden destijds 4 mensenlevens mee gered. Maar het werd nooit ingevoerd bij gebrek aan geld.
In NRC Next een gesprek met de klokkenluider uit de slachterij in Tiel, in België, Tiel. Hij filmde daar een mishandeling van varkens en die beelden die veroorzaakten veel ophef, zowel in Nederland als in België.
Om die beelden undercover te kunnen maken, moest hij wel meedoen, vertelt de klokkenluider. Hij moest ook dieren doodschieten, hoe gruwelijk hij dat ook vond.
Zaterdag, tijdens de marinedagen en Sail Den Helder, vaart weer een marineschip naar Curaçao om te jagen op drugsmokkelaars. Het is de Zeeland. Die had al weg moeten zijn, maar door gedoe met reparaties is er vertraging. Dat staat in het Nederlands Dagblad.
De Van Amstel, het andere schip dat op smokkelaars jaagt, is al een week terug. Dus valt er in de West een gat in de patrouilles op zee, waar drugsmokkelaars van kunnen profiteren.
In de natuur van Wassenaar kan je hem tegenwoordig zomaar tegenkomen, de Noord-Amerikaanse stierslang. Indrukwekkend reptiel met zijn 2 meter, maar hij is niet giftig. Dat zegt een deskundige in het AD.
Het aantal meldingen van mensen die hem hebben gezien neemt toe. En ter geruststelling, de stierslang eet vooral muizen, vogels en ratjes.
De vloer is lava, 50-50, de Choking Challenge. Dat zijn razend populaire spelletjes die jongeren spelen of filmen met hun telefoon. En ouders kunnen zich daar flink zorgen over maken. Trouw mocht meekijken in de telefoon van Anna van 13 jaar in Arnhem.
Anna zit vooral op Instagram en ze komt soms heftige foto's tegen van bekraste armen en teksten dat mensen het niet meer zien zitten. En ze zegt, soms heb ik het idee dat mijn halve generatie depressief is.
Tot slot in de Volkskrant het raadsel waarom de ene vogelsoort langwerpige eieren legt en de andere ronde. Een internationaal team heeft het antwoord gevonden.
En het blijkt allemaal te maken te hebben met vlieggedrag. Trekvogels bijvoorbeeld, die ver vliegen, die leggen langwerpige eieren vanwege de stroomlijn. En bij vogels die weinig vliegen zijn ze meestal wat ronder. Raadsel opgelost.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.
I took time out to write to my old friend. I walked across that burning bridge, mailed my letter off to Dallas, but her reply came from Anchorage, Alaska. She said, hey girl, it's about time you wrote. It's been over 2 years, you know, my old friend. Take me back to the days of the foreign telegrams and the all night rock and rolling. Hey Shell, we was wild then. Hey Shell, you know it's kind of funny, Texas always seems so big, but you know you're in the largest state in the union when you're anchored down in Anchorage. Hey girl, I think the last time I saw you was on me and Leroy's wedding day. What was the name of that love song you played? I forgot how it goes. I don't recall how it goes. Got a better job, so we moved. Kevin lost a tooth, now he started school. I got a brand new 8-month-old baby girl. I sound like a housewife. Hey, sure, I think I'm a housewife. Hey, girl, what's it like to be in New York? New York City, imagine that. Tell me, what's it like to be a skateboard punk rocker? Leroy says, send a picture. Leroy says, hello. Leroy says, I'll keep on rocking, girl. Yeah, keep on rocking. Hey, Shell, you know it's kind of funny, Texas always seems so big, but you know you're in the largest state in the union when you're anchored down in Anchorage. Oh, Anchorage, anchored down in Anchorage. Oh, Anchorage.
Michel Schocht, Anchorage, hoorde u. Ja, de Franse president Macron is aan zijn eerste Europese top begonnen in Brussel. En daar liet hij nog eens weten veel te verwachten van de samenwerking met Duitsland. Hij zei te hopen terug te keren naar de samenwerking in de tijd van François Mitterrand en Helmut Kohl. De vraag is wat dit met andere Europese leiders doet en wat het ook gaat betekenen voor Europa de komende jaren. En daarover praat ik met Adriaan Schout, Europa-deskundige van Instituut Klingendaal. Goedenavond, welkom. Macron heeft het de hele tijd over Europa, ook vandaag weer. Wat maakt Europa voor Macron nou zo belangrijk?
Oh, dat, dat is wel heel veel. Hij is natuurlijk zelf als mens, hij komt uit de internationale financiële wereld. Hij kent de wereld, hij spreekt zijn talen. Hij weet ook dat een land kansen moet hebben. Ja, dan heb je Europa nodig, de interne markt. En als uitgangspunt voor de hele rest van de wereld eigenlijk. Je hebt concurrentie nodig, je moet scherp blijven. Maar Europa biedt natuurlijk ook de verbetering van het milieu in Europa, maar ook mondiaal. Research and development heb je Europa voor nodig. Maar voor zijn statuur als president heeft hij natuurlijk ook Europa nodig. Want ja, als je schittert tussen andere regeringsleiders, dan kan iedereen pas zien hoe groot je eigenlijk bent. En ja, dat kan hij ook heel erg goed. Dus hij is eigenlijk, hoe je het ook wendt of keert, hij heeft Europa nodig. En hij gelooft er ook echt in. Voor hem is het echt.
Het is echt bij hem.
Ja, het is bij hem.
Want zit er ook opportunisme in? Want Frankrijk moet hervormen. De economie moet daar hervormd worden. De arbeidsmarkt. Zit er ook opportunisme in? Heeft hij daar Europa ook voor nodig? Of kan hij dat ook net zo goed zonder Europa doen?
Dat moet hij eigenlijk vooral zelf doen. Alleen in de beeldvorming, in de symboliek. Maar ook in het beeld van wat de burgers van hem zullen hebben. Het vertrouwen in hem, het geloof in hem, zal hij ook moeten laten zien dat hij ook Europa kan veranderen. En als hij Europa kan veranderen, als hij het beeld kan neerzetten van Europa wat beschermt, wat ook socialer is, wat een bescherming is tegen de globalisering, dan zal hij ook makkelijker weer nationaal zijn agenda's kunnen doorvoeren. Dus hij moet zijn eigen huiswerk doen, maar voor zijn eigen beeld thuis heeft hij wel Europa nodig. En dat hij kan zeggen, kijk eens, ik verander niet alleen Frankrijk, jullie moeten met mij mee, maar ik verander ook even en passant Europa, zodat het allemaal beter wordt.
En dat wil hij graag met Merkel doen. Staat Merkel nou ook net zo te trappelen als hij?
Bij Merkel moet je altijd enigszins gereserveerd zijn.
Ja, die zien we sowieso niet enthousiast staan trappelen.
Dus bij haar zou het antwoord zijn, ja, deels gaat zij heel graag hierin mee. Zij heeft thuis ook goed nieuws nodig. We hebben eigen verkiezingen, maar ook het hele beeld van Europa, wat maar gewoon een beetje moddert en zo. Ja, daar wil ze natuurlijk ook vanaf, ook thuis. En de Duitsers, de elite in ieder geval, en in Berlijn al helemaal, ja, die willen natuurlijk ook een positief Europa. Dus die zijn echt heel erg blij dat Frankrijk nou wil hervormen. En eigenlijk is de hoop dat als Frankrijk gaat hervormen, geef ze vooral de ruimte, dan is de druk op Italië heel groot om niet de oude vieze man van Europa te blijven. Dus dit wordt echt gezien als een keerpunt in eigenlijk de geschiedenis van de laatste bijna 10 jaar. Alleen in Duitsland.
En wat levert dat Duitsland dan op?
Nou ja, voor Duitsland. Nou, het levert Duitsland positieve en negatieve dingen op. Voor Duitsland levert het op dat Duitsland zit nog steeds met die oorlogsgeschiedenis. Duitsland zal in Europa niet echt de hegemonie kunnen hebben. Hè? De eenheerserschap, wat we nu eigenlijk gezien hebben. Dat wil Duitsland helemaal niet. Dan krijg je Merkel met een snorre Hitler.
Want Hollande was niet echt een partij voor haar.
Nee, dus Duitsland deelt graag de macht en dolgraag met Frankrijk. Dus Duitsland zoekt ook die partner. En in Macron hebben ze eindelijk iemand gevonden die in heel veel opzichten, niet allemaal, maar ook meegaat. Maar Merkel moet ook wel heel erg oppassen. Want Macron heeft het over een eurobudget. Nou, als de Duitsers één ding niet zullen willen, dan is dat de paymaster van Europa zijn. Hè?
Want een eurobudget is dat ieder land naar rato nog extra geld moet storten? Of wat bedoelt hij met een eurobudget, Macron?
Ja, dat weten we niet. Het grote probleem is dat we waarschijnlijk bij de volgende crisis gaan weten dat het eurobudget misschien wel eens een keer een opstap kan zijn naar heel veel meer. En dat zit natuurlijk in dat Duitse hoofd van. En terecht overigens. Ja,
en wat
komt
is
weer
dat iedereen zijn belasting naar Brussel overmaakt?
Ja,
zoiets?
Of dat er schulden gezamenlijk afgedekt moeten gaan worden.
Macron heeft dus over een eurobudget en niemand weet wat dat is.
Merkel in haar enthousiasme zegt dan van, nou ja, als het zinvol is, dan is een klein eurobudget wel te bespreken. Hè? Dat is haar enthousiasme. Maar het probleem in Europa is dat het altijd klein begint en op een gegeven moment dan breekt er een crisis uit en dan zul je zien dat dan gaan allemaal molens werken en dan wordt iets veel groters. Dus ja, zo'n een nieuw budget, überhaupt ligt het EU-budget al heel gevoelig. En dan ga je ook nog een nieuw budget. Maar voor Duitsland, dit zijn natuurlijk, een eurobudget betekent dat de niet-eurolanden, lees Oost-Europa bijvoorbeeld, dan opeens tweederangs burgers in Europa worden. En dat is voor Duitsland eigenlijk ook even moeilijk als goed met Frankrijk overweg gaan. Ja. Want
het eurobudget is dus wel bedoeld een geldstroom tussen landen die de euro hebben. Dat is het idee.
Nou, de dingen die ik erover hoor, die worden vooral heel erg voorzichtig geformuleerd. Je moet dat eigenlijk zo niet zien. Dat gaat eigenlijk meer over een kleine marge misschien voor jeugdwerkloosheid. Of dat we het noodfonds, het moet wel niet technisch worden, maar dat we dat dan het eurobudget gaan noemen. Maar ja.
Nou, deze laten we dan even liggen. Nou ja, want dat moet dus nog uitwerken.
Dat we niet weten wat het is. En, ja. En we weten ook, dat is ook het punt bij Europa, we weten nooit wat de stip op de horizon is. Maar we zien wel een hoop nieuw enthousiasme. Net als dat de euro wisten we ook niet wat er voor een stip dat op de horizon was. En dan zijn, kijk wat er nou gebeurt. En uitbreiding ook. Dit is natuurlijk wel het grote gevaar voor Nederland. Ja, wat gebeurt hier eigenlijk?
Precies, want dat brengt ons bij Nederland. Stel Merkel en Macron vinden elkaar meer dan Merkel en Hollande, de voorganger van Macron. Wat betekent dat voor Nederland?
Ja, nou, in de hele geschiedenis van de Nederlandse deelname in Europa, Nederland was nooit enthousiast over Europa. Want wij wilden niet opgesloten raken in een Europees blok met allemaal protectionistische Europese landen, lees Frankrijk.
Ja, die hun eigen economie beschermen.
Ja, en eigenlijk Europa ook willen zien als een soort uitbreiding van hun macht. Terwijl Nederland keek eigenlijk altijd naar de Britten, naar de Amerikanen, naar de rest van de wereld. Wij waren een handelsnatie, dat zijn we nog steeds. Dus wij hebben altijd heel erg op de rem gestaan met die Frans-Duitse as. Duitsland prima, maar die Frans-Duitse as, nou, dat niet. Maar nou zien we eigenlijk dat onze beschermheren tegen die Frans-Duitse as, tegen dat ambitieuze Europa, dat waren altijd Verenigd Koninkrijk en de Amerikanen.
En die kan je nu wegstrepen? In ieder geval de Britten sowieso in Europa?
Ja, dus we zitten een beetje zonder vrienden in Europa. Nou zal Rutte zeggen, nee, we hebben allemaal vrienden en iedereen gaat heel goed met elkaar door één deur en zo. Maar als je gewoon puur sec kijkt naar de beleidsconsequenties. Kijk, Nederland is ook een van de rijke landen. De meeste Europese landen zijn helemaal niet rijk. Die hebben allemaal grote schulden en hun rechtsstaten deugen niet enzovoort. Dus in 20 van de 28 EU-landen hebben ze heel weinig vertrouwen in hun eigen land. Die vertrouwen heel veel op Europa.
En wat zou u Nederland dan aanraden? Welke positie moet Nederland nu dan kiezen in dat nieuwe krachtenveld?
Ja, dat is een hele moeilijke. Je hoort iedereen praten over nieuwe coalities aangaan in de EU. Nou, dat wordt echt, nou ja, echt onmogelijk, zou ik maar zeggen. Want je moet wel heel veel coalities aangaan, wil je een beetje tegen de Frans-Duitse as op kunnen. Want het zijn allemaal kleine landen verder. Wat ik eigenlijk zie als enige weg is waar Nederland altijd sterk in is geweest, namelijk in het analytische. Wat zijn die plannen? Wat is een eurozonebudget? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat ook goed gedefinieerd is? Ook in goede handen. Bijvoorbeeld niet bij de commissie, want bij de commissie is het weer een politieke slangenkuil en weet je niet wat eruit komt. Dus Nederland heeft altijd dat analytische gehad. Waar gaat het eigenlijk precies over? Nou, bij alle dingen die langs zouden komen, zou Nederland nou, ja, niet à contraire moeten denken er tegenin, maar juist gewoon heel zakelijk, realistisch. Maar als Nederland dat gaat doen, ja, dan zit de premier, lees Rutte, natuurlijk in een heel moeilijk pakket, omdat hij dan in de Kamer en in de media moet gaan zeggen, ja, jongens, hier zijn allemaal gevaren aan verbonden. Ja, en dan komen de vragen, en wat ga je er tegen doen? Ja, daar kan Nederland dan niks tegen doen. Maar dat is eigenlijk wel nodig, dat we het realisme in de EU overeind houden. Alleen de vraag is of Nederland dat ook durft en of Rutte daar ook de man voor is om dat te doen.
Want wat kan het gevolg zijn? Dan zegt hij, ik kan er niks aan doen. Ik wijs op een gevaar, maar ik kan er niks aan doen. En dan is het electoraal niet gunstig voor hem of zo? Waar doelt u op?
Ja, dat hebben we natuurlijk heel erg duidelijk gezien in 2012. Bij de verkiezingsbelofte van Rutte, geen geld naar Griekenland. Maar ja, dat kan Nederland wel zeggen, dat kan Rutte zeggen. Maar in 2015 kwam er wel weer een nieuw steunpakket. Nou, toen heeft Rutte in alle toonaardes excuses moeten aanbieden. Ja, en daar is de les toch wel van geweest, het trauma bijna. Ja, je moet je opties openhouden in Europa. Want als je een van de 28, straks 27 bent, en je doet stevige uitspraken thuis, en ja, je kunt het toch niet waarmaken, dan kun je beter ook maar gewoon alle opties openhouden.
Goed, Rutte die zal zijn positie opnieuw moeten definiëren, net als vele anderen. Adriaan Schout, ik dank u wel. Europa-deskundige van Instituut Klingendaal.
Cook. couldn't get out of bed today, so I got half a season worn out the way of that highly overrated show that depends on suspension of disbelief. 6 hours later, I'm still depressed. I don't understand why everybody's so obsessed. Like the wise old lady said, where's the beef? Well, I spent my life inside my head. Never thought it was gonna work out. Got a perfect wife and a brand new kid. Can't believe it was ever in doubt. The whole thing should be humbling. Still, I wonder what it's all about. You know, with me, something's gotta be wrong. Something's gotta be wrong. Last year, I started seeing a shrink. Thought I'd get a stranger's thoughts about the way I think. And now, where every other week he sits in a chair and asks me how I feel. I say I try to be good, but the world isn't fair. And middle class values never got me anywhere. He says, Julian, you gotta take shit. That's the deal. Well, I spent my life inside my head. Pretty sure that it's gonna work out. Got a decent wife and an average kid. I give them both the benefit of the doubt. I guess I should be grateful. Still, I wonder what it's all about. You know, with me, something's gotta be wrong. Something's gotta be wrong. Glasses half empty, I don't care what you heard. Call me a failure or some other fancy word. I dissected my dreams, saw their stitches and seams. For me, happiness means that nothing good as good as it seems. Well, I spent my life inside my head. I'm forever trying to find a way out. Yes, I love my wife and I love my kid. It's the only thing that's never in doubt. If true north's the best direction, heading south is what I'm all about. You know, with me, my whole life long, something's gotta be wrong. Something's gotta be wrong. Something's gotta be wrong.
Er moet iets fout zijn. U hoorde Julian Velaar met een nieuwe single van het album Fancy Words for Failure. De leeftijd waarop mensen met pensioen gaat begint steeds meer uiteen te lopen. Wie een lage of praktische opleiding heeft gevolgd en op jonge leeftijd de arbeidsmarkt is opgegaan, die werkt veel langer door dan mensen met een hbo of universitaire opleiding. En dat was nou net niet de bedoeling toen achtereenvolgende kabinetten de pensioenleeftijd voor iedereen omhoog deed. Daarover praat ik met Wilco Boom, onze Haagse verslaggever. Goedenavond, Wilco.
Goedenavond, Lucella.
Ja, kan je nog eens uitleggen hoe het komt dat mensen met een lage opleiding wel langer zijn gaan werken en mensen met een hoge veel minder?
Ja, het is iets wat is vastgesteld door de onderzoekers van de Universiteit van Maastricht. En zij concluderen dat mensen met een wetenschappelijke opleiding of een hbo-opleiding, die kunnen vaak nog wel iets fixen in hun persoonlijke leefsituatie om toch een jaar of anderhalf jaar eerder te stoppen. Ze kunnen bijvoorbeeld hun aanvullend pensioen eerder laten uitbetalen of een deel van hun levensonderhoud betalen uit de overwaarde van hun huis. Ja, en mensen met een lage opleiding of een praktische opleiding, die op een modaal inkomen zitten of lager, die moeten gewoon wel doorwerken tot die nieuwe AOW-leeftijd, want ze hebben geen financiële mogelijkheden meer om eerder te stoppen. Nou, en gemiddeld komt het erop neer dat alle groepen de werkenden wel langer zijn gaan werken, wat de bedoeling was van het kabinet. Maar ja, die lager opgeleiden, die stoppen nu dik een jaar later dan de hoger opgeleiden. En het netto resultaat is dus dat het verschil in de pensioenleeftijd tussen die verschillende groepen op de arbeidsmarkt toeneemt, waar dat vroeger ongeveer gelijk was. En het heeft ook nog een wrang neveneffect. Want de mensen met een praktische opleiding, die de zware beroepen doen, die werken nu niet alleen langer door, maar ze gaan gemiddeld ook, en dat is al een heel lang bekend gegeven, een jaar of 7 eerder dood dan mensen met een hoge opleiding. Dus langer doorwerken, eerder overlijden. Ja, dat is niet echt een lekker vooruitzicht.
Nee, en dat verschil, hè, in met pensioen gaan, dat is niet wat politieke partijen wilden. De vraag is natuurlijk nu, is dat op te lossen? En is dat op een wenselijke manier op te lossen?
Nou ja, er kan wel iets aan gedaan worden, maar het is in elk geval ingewikkeld. Het is afhankelijk van de keuze die er wordt gemaakt, kan het heel erg duur zijn. En eigenlijk is het ook een beetje in strijd met de essentie van een volksverzekering zoals de AOW. Want voor een volksverzekering geldt dat die voor iedereen hetzelfde is. Ook mensen die nooit een betaalde baan hebben gehad, bijvoorbeeld omdat ze voor een gezin hebben gezorgd, die krijgen op hun 66ste zometeen toch gewoon AOW. Dus iets extra's regelen voor mensen met een lage opleiding of een zwaar beroep die al op jonge leeftijd zijn gaan werken, dat druist eigenlijk tegen dat principe van die volksverzekering in. Nou, als je het dan toch wilt, ja, dan kost het natuurlijk geld en iemand moet dat betalen. Je kunt redeneren dat de premie omhoog moet voor iedereen, of dat het uit de schatkist moet komen. Je kunt er ook voor kiezen mensen wel eerder te laten stoppen, maar ze dan een lagere AOW-uitkering te geven. Nou, en dat is een vorm van flexibilisering die D66 een goed idee vindt. Luister maar even naar Kamerlid Steven van Weyenberg van die partij.
Je ziet eigenlijk dat iedereen langer werkt. Maar het is waar, mensen met een spaarpotje kunnen soms iets eerder stoppen dan de AOW-leeftijd. Dat was overigens ook zo toen die AOW-leeftijd 65 was. Ik vind dit wel aanleiding om wel een aantal dingen echt te gaan aanpakken. En één daarvan is dat juist mensen die niet een groot pensioen hebben bij een pensioenfonds, maar die wel eerder willen stoppen, dat die er toch voor kunnen kiezen om dat te doen door ook iets flexibeler met de AOW om te gaan. Ons basispensioen. Dus wij willen mensen de kans geven om daar ook iets eerder gebruik van te gaan maken. Zodat ook als je niet een grote spaarpot hebt of niet een groot pensioen bij je pensioenfonds, dat je toch iets eerder kunt stoppen. Waarbij wel de eerlijkheid dan ook gebiedt te zeggen dat je dan wel gedurende de rest van je leven een iets lager bedrag krijgt. Maar dat is dan een keuze die we mensen kunnen geven die ze nu nog niet hebben.
Is dat niet een beetje kiezen tussen de duivel en Beelzebub?
Nee, volgens mij is dat juist een kans voor mensen die zeggen, nou, wacht even, ik heb juist nu ik nog iets jonger ben, wil ik eigenlijk nu wel ietsje eerder stoppen. Je hebt helemaal gelijk, dat is op eigen kosten. Dus die keuze moeten mensen zelf maken. Om ook die AOW, hè, als je dus niet je aanvullend pensioen eigenlijk naar voren kunt halen om ietsje eerder te stoppen, dat mensen dan kunnen kiezen of ze dat met hun AOW willen doen. Dat kan nu niet, dat lijkt mij verstandig.
Maar dan krijgen ze dus wel de rest van hun leven een lagere AOW-uitkering.
Ja, en dat is een keuze die mensen echt zelf moeten maken. Ik geloof dat je mensen die keuze moet geven. En wat wel blijkt, is dat juist mensen met gemiddeld een wat lagere opleiding, een wat lager inkomen, leven gemiddeld ook wat minder lang. En als je juist hen de kans geeft om dat ook iets eerder op te nemen, ik denk dat het juist voor hen ook iets kan zijn waar ze voor willen kiezen.
Ja, wel een flexibele AOW dus bij D66. Want dat willen mensen misschien wel in de wetenschap, dat ze gemiddeld toch iets korter leven. Maar dat moeten ze dan wel zelf gaan betalen, volgens Van Weyenberg.
Ja, en dat was kiezen tussen de duivel en
Beelzebub.
Beelzebub, moet je dat nog even uitleggen?
Dat is ook een duivel.
Oké.
Okay. Kiezen tussen twee duivels.
Goed, nou denk ik, nou zit ik te denken, hoe zit dat met die toekomstige, eventuele toekomstige coalitiepartners van D66? Of hoe ligt het überhaupt op het Binnenhof, zo'n flexibele AOW?
Nou, het CDA heeft over flexibilisering helemaal niks in zijn verkiezingsprogramma staan. De VVD wil wel flexibilisering, maar alleen maar om langer doorwerken mogelijk te maken. Dus niet vroeger stoppen, maar wel later stoppen. Want de VVD redeneert dat de kennis en kunde van oudere werknemers behouden moet blijven. Nou, D66 heb je net gehoord. En de ChristenUnie die wil dat de sociale partners, dus werkgevers en werknemers, er onderling uit gaan komen. Wat in het verleden wel echt geprobeerd is overigens, maar nooit gelukt. Onder andere trouwens omdat het heel erg moeilijk is om precies te definiëren wat nou zware beroepen zijn. En moet dat dan weer voor een hele sector gaan gelden, of alleen voor de metselaars, maar niet voor de administratie in zo'n sector? Nou ja, daar zijn ze in het verleden nooit uitgekomen. Maar dat moet volgens de ChristenUnie gebeuren. Dus als je kijkt naar wat die toekomstige coalitiepartners willen, dan denk ik niet dat we daar heel veel van moeten gaan verwachten. De oppositie die zal het de komende tijd zeker wel gaan proberen, als dat kabinet er komt. Want niet alleen die drie linkse partijen willen dat er iets verandert, maar ook de PVV, ook 50+, die partij is daar ongeveer voor opgericht. En ook de Partij voor de Dieren vinden dat het allemaal nodig is. Ja, en die nieuwe coalitie, nogmaals, als die er komt, die heeft maar een uiterst krappe meerderheid. Dus ja, misschien gaat er wel iets gebeuren. Wat er in elk geval niet zal gaan gebeuren, is dat de AOW-leeftijd weer terug zal gaan naar 65. Dat vindt de PVV en dat vindt de SP. Mm-hmm. Maar daar is echt geen Kamermeerderheid voor. Maar zoals gezegd, de SP wil het echt. Want dat is volgens Bart van Kent van die partij, de opvolger van de intussen gepensioneerde Paul Ulenbelt, de enige manier om echt een rechtvaardige oplossing te bedenken.
Er zijn denk ik twee dingen die moeten gebeuren. De eerste is dat er weer mogelijkheden moeten komen om eerder te kunnen stoppen met werken. De FUT of prepensioenregelingen of nieuwe vormen die bedacht kunnen worden. Dat is denk ik heel belangrijk voor mensen met zwaar werk die niet door kunnen werken. En het tweede wat moet gebeuren is dat voor iedereen weer vanaf 65 jaar de AOW-leeftijd gaat gelden. Zodat iedereen dat op een eigen manier kan inrichten. Iedereen mag van ons doorwerken. Maar iedereen die dat niet kan of niet wil, moet ook de mogelijkheid krijgen om te stoppen met werken bij 65.
Maar dat kost op de lange duur 12 miljard per jaar. Dat is best veel geld.
Ja, dat is veel geld. Maar wat heel erg belangrijk is om te beseffen, dat heel veel mensen een WW-uitkering hebben, of een WO of een WIA-uitkering hebben, simpelweg omdat ze versleten zijn na 40, 45, 50 jaar werken. Dat kost de samenleving ook heel erg veel geld. En daarbij is het natuurlijk gewoon een teken ook van respect, dat ze gewoon op het moment dat ze nog fit zijn kunnen stoppen met werken, zodat ze van een oude dag kunnen gaan genieten.
Veel partijen voelen nu niks voor het verlagen van de AOW-leeftijd, maar er wordt wel gesproken over flexibilisering. Is dat voor de SP acceptabel?
Nee, want dat maakt de tweedeling tussen mensen met een beroepsopleiding en mensen met een wetenschappelijke opleiding nog vele malen groter. Want dan krijg je mensen die simpelweg niet door kunnen werken. Die krijgen dan de rest van hun leven een fors lagere AOW-uitkering. En mensen die prima door kunnen werken en ook een hogere inkomen hebben over het algemeen, ja, die krijgen dan een hogere AOW ten opzichte van die groep. En dat vind ik onrechtvaardig.
Ja, dus dat wil de SP niet. Ze gaan het erover hebben de komende tijd, Wilco. Ik vind het wel leuk eigenlijk dat we het weer eens over de inhoud hebben, plaats van over
dat kan helemaal geen
de
kwaad,
tuin van het katshuis en zo.
Precies.
Ook
en
belangrijk.
En het gaat zeker vaker gebeuren de komende tijd. Want ze gaan, ja,
ze gaan onderhandelen.
Ze gaan onderhandelen, precies.
Oké, dankjewel. Wilco Boom.
Still scowling black, good Captain Clack, must eat his humble pie. His bed is made, the colors fade, his eyes once wet and dry. The naked muse who sits and chews tobacco off a tree. Moves his shoes, gives way to booze, and searches endlessly.
See the naked jungle like.
Procol Harum met Good Captain Clack. Tijd voor kunst in het oog. En wel kunst van achter het ijzeren gordijn. Wat deed het communisme met kunstenaars? In het Stedelijk Museum in Amsterdam is werk van zo'n kunstenaar te zien. De Pool Edward Krasinski. En daarom dachten wij, laten we daar eens wat meer over horen. Want zo vaak hoor je niet over, in dit geval, moderne kunst uit Oost-Europa. Pieter van Os is NRC-journalist en woont in Polen. Goedenavond, Pieter.
Ja, goedenavond.
Ja, je hebt je verdiept in Edward Krasinski. Vertel, wat was dat voor kunstenaar?
Krasinski was een kunstenaar die in de jaren 50 nog eigenlijk helemaal niet meetelde. Want toen was in Polen ook, net als in de rest van Oost-Europa en de Sovjet-Unie, waren het vooral, laat zeggen, vrouwen, stevige boerinnen met zeizen of mannen met drilboren. Dus sociaal-realistische kunst. Allemaal ter ere en glorie van de arbeidersheilstaat. Maar vanaf 1956 in Polen hoeft dat niet meer. En dan blijkt dat ook deze meneer Krasinski gewoon aan het werk was. Hij maakte surrealistische schilderijen en erotische tekeningen. Allemaal dingen die niet helemaal opportun waren in die tijd. Maar vanaf 56 gaat hij ook gaat hij abstract werken. En eigenlijk niet zo heel anders dan veel kunstenaars in West-Europa doen. En in de jaren, eind jaren 60 wordt het echt vrij bijzonder. Dus zijn, de kunst die nu geroemd wordt is ook van die tijd. Dan ontdekt hij de blauwe tape. En dan plakt hij overal blauwe tape op.
En waar plakte die zo al blauw tape op?
Ja, ik dacht, laat ik eens even stoppen kijken. Ja,
precies.
Of jullie er nog bij zijn.
Nee,
blauwe tape. Ik vind dat best wel. Kunst is dat moeilijk te beschrijven voor de radio natuurlijk. Maar dit is niet zo heel lastig. Want hij op 1,30 meter hoogte plakte hij zo'n rechte baan van blauwe tape. En daarmee probeerde die mensen, hij plakte het ook over mensen. Hij probeerde mensen met objecten en ruimtes te verbinden. En je zegt, ja, wat, dat is natuurlijk bij, wel heel conceptueel. Maar hij, soms maakt hij het wat simpeler. En dan krijg je ook kunst die je gewoon aan de muur kan hangen. Dan trok hij die tape over de muur. En dan zet hij er een schilderijtje tussen. Gewoon eigenlijk een wit vlak. En daarin liet hij die tape een beetje bewegen. Nee, dit is toch niet heel helder, hè, zoals ik het nu beschrijf.
Ja, wel een
dan,
beetje.
Dan gaat hij toch een beetje om de hoek en zo, weet je wel. Dus dan komt er een beetje perspectief in. Dan komt die tape naar je toe of gaat van je af. En dan gaat hij vervolgens over de muur, loopt hij weer door.
En die mensen, want daar heb ik wel een beeld bij. Mensen bij wie die op 1,30 meter hoogte dan tape plakt. Is bekend hoe lang die mensen daarmee rondliepen? Wilden die mensen dat?
Waarschijnlijk zo. Ja, het was heel erg een scene, zullen we maar zeggen. Dus dat waren dan. Ja, groupies is niet helemaal goed gezegd. Maar bijvoorbeeld zijn vrouw en andere mensen die bij zijn galerie hoorden. En hij woonde op een gegeven moment vanaf. Zijn vrouw is bij hem weggegaan en toen is hij in gaan wonen bij een bekende kunstenaar. Iedere dag om 5 uur konden mensen daar aanspoelen. Zeg je dat? Dus ze hadden open huis vanaf 5 uur. Dus iedere dag zaten daar kunstcritici en studenten en anderen. En die vonden natuurlijk allemaal prachtig, dat gedoe met die tape. Dus die lieten ze dat wel gevallen. Maar het was natuurlijk belangrijk dat er dan een foto werd genomen. En de foto is dan eigenlijk het kunstwerk.
Ja. En het regime vond dat allemaal prima en zo? Die vrijheid had hij dus?
Nou, dat is precies de vraag die ik me ook. Ik vond dat ook wonderlijk. Ik keek naar die kunst en dacht, ja, dat is toch interessant dat dat komt. Maar dat bleek dus ook behoorlijk ingewikkeld te zijn. Vanaf 1956 heeft Polen besloten dat ze een Poolse weg naar het socialisme bewandelen. En daar hoorde onder andere abstracte kunst bij. Of in ieder geval dat kunstenaars hun best mochten doen abstracte werken. En er werden ook opdrachten door de overheid verstrekt voor grote publieke werken. En die zijn niet heel veel anders dan publieke werken in de jaren 60 in Nederland. Veel draden, weet je wel. Auke de Vries is zo'n Nederlandse kunstenaar waar je wel kunstwerken van kent. In de Tweede Kamer hingen op een gegeven moment iets die Kamerleden niet wilden. En, nou ja, van die echt grote abstracte werken, dat kon. Tegelijkertijd, zij waren een beetje subversief, zeg maar zeggen. En dat was wel een beetje een probleem. Dus de eerste galerie waar zij werkte, van 56, die is ook gesloten, omdat die op een te prominente plek zat. Dus er kwamen te veel toeristen langs, dus ook Sovjet-toeristen. Dus ook af en toe een Sovjet-kolonel, zeg maar. En die zag dat, die zegt, dit kan toch niet? Dit gaat veel te ver. Dit is imperialistisch, verdorven, cosmopolitisch, noem het allemaal maar. Dus toen heeft het regime bedacht, nee, die sluiten we, die galerie. Toen mochten ze toch weer een andere galerie openen, maar dan op een wat minder zichtbare plek. En dat is eigenlijk de plek waar Krasinski heel beroemd is geworden. Het heet Foxhall.
Ja.
En hij is een van die kunstenaars van Foxhall. Ja, en toevallig is hij iemand die nu na zijn dood is in 2004 overleden. Iemand die ook, ja, dat komt nog wel eens voor, hè, die na zijn dood furoren maakt. En alle grote kunstverzamelaars in de wereld willen een werk van hem hebben. Dat is een enorme run op werken van Krasinski. En nu wordt hij dus ook voor het eerst in Nederland in een overzichtstentoonstelling getoond in het Stedelijk.
In het Stedelijk Museum, hè, vanaf dit weekend. Ja. Nu mocht hij zijn weg bewandelen in Polen, hè, met hier en daar een hobbel van de Russen die langskwamen. Ja. Maar hoe was dat in andere Oost-Europese landen? Hadden kunstenaars daar ook die vrijheid?
Nee, veel slechter. Dus in dat opzicht was ze. Nou, ze zeiden wel dat Hongarije en Polen, zeiden vooral Hongaren en Polen zelf hoor, maar de vrolijkste twee barakken in het kamp waren. En het kamp wordt dan natuurlijk het Warschau-pact mee bedoeld. En het juk, het leven onder een Sovjet-juk. En in Polen waren, in bepaalde opzichten is dat wel waar. En zeker in de kunst was er in Polen een veel grotere vrijheid. In Hongarije was dat vanaf 1956 juist niet meer zo, na die inval van de Sovjet-Unie in 1956. En in Tsjechoslowakije gaat het vrij redelijk in de jaren 60 tot 1968. En nu precies bijna 50 jaar geleden, toen de Sovjet, of eigenlijk het Warschau-pact daar binnenviel, op commando van de Russen natuurlijk. En toen was het daar ook afgelopen met de vrijheid van de kunstenaars. Dus in de jaren 70 was Polen inderdaad het vrije jongetje.
Ja.
Waar veel meer kon dan in de rest.
En nu, hoe zou je de Oost-Europese kunst van nu beschrijven? Is dat een levendige kunstscene geworden na de val van de muur?
Ja, Ja, dat is wel een levendige kunstzin, absoluut. Zeker in Polen. Ik kan iets minder beoordelen voor de andere landen in Oost-Europa. Dat is zeker zo. Het is ook wat aardig is dat kunst nog iets controversiëler vaak is. Dus een kunstrel is veel eerder geboren hier dan in Nederland. En in Nederland moet je het behoorlijk dol maken. Jonas Staal die heeft op een gegeven moment, wat was het ook weer, herdenkingsplekken. Met foto's van Wilders. He, dat was nog wel een beetje een rel. Weet je, alsof Wilders al vermoord was. Zeg maar. Dat was nog wel een rel. Maar je moet, zo bot moet je het wel maken in Nederland. Wil je ook de voorpagina's halen met een. Wil je de opiniepagina's halen? Dat is beter gezegd. He, dus dat mensen woedend worden. En hier worden mensen vrij snel woedend. Toch wel. Dat is wel aardig. Zo was er een kunstwerk hier van Mauricio Catalan. Die een steen op Johannes Paulus II liet vallen. Dus Johannes Paulus II ligt onder een steen permanent. Ja, daar.
Dat vonden ze minder grappig.
Dat vonden ze minder grappig. Maar aan de andere kant kan je zeggen, heerlijk voor de kunst. Want ja, er is toen veel nagedacht over dat kunstwerk, de waarde ervan, over Mauricio Catalan. Wat wilde hij eigenlijk zeggen? He, het is natuurlijk ook wel voor kunstenaars niet zo kwaad als er af en toe zo'n rel is.
Er gebeurt tenminste wat. Pieter, dankjewel. Ja. Pieter van Os vanuit Polen. En dus vanaf dit weekend die tentoonstelling van het werk van Edward Krasinski.
Come on, people, what's the matter with you? Few got many and many few. Keep on acting in the way that we do. We won't have anything left to lose. Baby, why we're taking so long? So many things that can still go wrong. Poor and hungry, nobody cares. And when I'm with you, baby, I'm a millionaire. And we'll be young forever. Be glued to your side.
Eberfeldy met Young Forever. Nou, jong is in ieder geval. Ja, dat is een beetje flauw, hè? Bastiaan Rijpkema, welkom. Goedenavond.
Dankjewel.
Rechtfilosoof verbonden aan de Universiteit Leiden. 29 jaar, komt hier binnen met een prijs. Van harte gefeliciteerd.
Dankjewel.
Want jij bent gekozen vanavond voor tot het wetenschapstalent van 2017.
Klopt, ja.
En jij wist dat nog niet, hè?
Nee, het was dat een totale verrassing. Ja, er waren 5 finalisten, waaronder ik dus 1 daarvan was. En het werd op deze avond pas bekendgemaakt. Dus het was heel spannend. En het werd ook echt een beetje goed gerekt. Dus met een muziekje erbij en echt een envelop waar het uitkwam, de naam. Dus nee, dat was heel goed gedaan.
Dat was vanavond in de Kleine Comedie.
Ja.
En wat staat er op die prijs? Want je hebt hem meegenomen. Ja. Het is een glazen vlam, het, denk ik.
Ja, en er staat dus op inderdaad. New Scientist, wetenschapstalent 2017.
Ja, dus van de New Scientist en van Nederlandse universiteiten.
Ja, het is dus inderdaad zo dat het blad New Scientist reikt nu voor het 3e jaar deze prijs uit. En 18 universiteiten in Nederland en Vlaanderen die mogen mensen voordragen, kandidaten aandragen voor de prijs. Daarvan wordt een selectie gemaakt van de top 25. Dan mag er ook publiekstemmen mogen erbij komen dan. En er kijkt een jury naar en daar rolt een top 5 en een nummer 1 uit. Dus,
En heb je veel folders uitgedeeld voor die publiekstemmen?
Nou, we hebben een heel mooi filmpje opgenomen met de universiteit op het Binnenhof. Dat is natuurlijk een heel goede locatie om iets te vertellen over weerbare democratie. Ja, daar draait het om de democratie in Nederland. Geprobeerd zoveel mogelijk mensen aan te moedigen inderdaad om te stemmen. Dus ik ben ontzettend blij met alle stemmers die voor weerbare democratie kozen.
Die jou democratisch hebben gekozen.
Ja, daar ben ik heel blij mee.
Want jij hebt je verdiept in de weerbare democratie. Hè? De andere
klopt.
Genomineerden zaten meer in de exacte hoek.
Ja,
jij
klopt.
In de hoek van weerbare democratie. Hoe ben jij zo als 29-jarige, of je bent er natuurlijk eerder mee begonnen, hoe ben jij in dit onderwerp verzeild geraakt?
Nou, voor mij was een van de meest interessante onderwerpen binnen de rechtsfilosofie meer de tak van de politieke filosofie. Dus nadenken over zaken zoals democratie. Notabene de plek waar het recht wordt gemaakt. En dat kan soms misgaan. Dus je kunt soms onrechtvaardige wetten hebben bijvoorbeeld. Dat is een onderwerp van de rechtsfilosofie. Maar het kan ook zo zijn dat het zozeer uit de bocht vliegt dat eigenlijk heel de democratie als zodanig eronder gaat. En ja, een gek kenmerk zou je kunnen zeggen van die democratie is dus dat ze daar op een bepaalde manier aan meewerkt. En dat vond ik een ontzettend fascinerend vraagstuk. En daar ben ik opgedoken inderdaad.
Want wat is dan de redenering? Waar zit de zwakte van democratie? Hè? Als je uitgangspunt is dat je democratie altijd moet behouden. Precies. Dat het beste staatsvorm is.
Ja, inderdaad.
Want dat vind jij, neem ik aan?
Nou, ik denk dat je inderdaad goed kunt beargumenteren dat democratie het beste is wat de politieke filosofie heeft voortgebracht. Het is echt een belangrijke uitvinding. Een heel belangrijk cultuurproduct eigenlijk. Hè, waar we allemaal heel erg veel profijt van hebben. Maar er zitten een aantal zwakheden in. Inherente zwakheden eigenlijk in het democratische systeem. En dat heeft te maken met het feit dat wat nou juist zo mooi is eigenlijk aan die democratie, dat die alle ideeën meelaat doen en dat gewoon het beste idee, na stemmen dan, wint. Dat kan er ook toe leiden dat een idee wint dat ja, we misschien er überhaupt maar mee moeten stoppen. Dat we niet gelijke rechten moeten geven aan iedereen, dat iedereen mee mag doen. En dat
dus
is een gevaar.
Dat een meerderheid democratisch besluit om het belangrijke kenmerk van de democratie af te schaffen.
Bijvoorbeeld in laatste instantie, maar in ieder geval al veel eerder, het ook dus het geven van rechten aan, laten we zeggen, partijen of politici die de democratie niet zo gunstig gezind zijn. En die kunnen, ook al halen ze die meerderheid niet en halen ze het niet om de democratie daadwerkelijk af te schaffen langs legale weg, kunnen ze al wel heel veel schade aanrichten natuurlijk. Als ze heel groot weten te worden in het parlement weten lam te leggen en invloed kunnen uitoefenen.
En wat weegt dan zwaarder voor jou, het democratisch recht om dat te doen, of de democratie als abstract iets?
Nou, voor mij is zo dat ik haal mijn inspiratie uit een belangrijke Amsterdamse staatsrechtsgeleerde. Die heeft in 1936 als een van de eerste eigenlijk het thema op deze manier op de kaart gezet in zijn oratie als hoogleraar in Amsterdam. George van den Berg. En hij zegt, ja kijk, je moet in uitzonderlijke gevallen partijen kunnen verbieden. Dus sommige ideeën mogen dan gewoon niet meer meedoen om de democratie te beschermen. En hij rechtvaardigt dat eigenlijk op twee manieren. En nou juist voor de manier waar hij uiteindelijk niet voor kiest, ben ik voor gegaan. Dat vind ik de meest overtuigende manier. En dat is dat hij eigenlijk zegt, kijk, je moet die democratie niet alleen maar zien als meerderheidsbesluitvorming. Dat is een te enge, beperkte definitie van democratie. Democratie is de mogelijkheid om niet alleen besluiten te nemen, maar om ze ook terug te draaien. Dat we eigenlijk op onze schreden kunnen terugkeren. En hij besteedt daar één alinea aan. En dat probeer ik uit te werken. Dus dat idee heb ik proberen uit te werken tot een volwaardige, complete theorie van wanneer mag je nou een grens trekken. En volgens mij mag dat dus, en dat zeg ik met George van den Berg, op het moment dat het zelfcorrigerende vermogen, dus de mogelijkheid dat we besluiten terugdraaien, in gevaar komt.
En heb je daar een levendig voorbeeld van?
Ja, nou kijk, je ziet natuurlijk allerlei voorbeelden van zaken die eigenlijk dat zelfcorrectiemechanisme al een beetje aantasten. Dus wat ik probeer te doen in mijn boek is dat principe, dus die rechtvaardiging, verder uit te bouwen. Want hè, zoals gezegd, daar gaat Van den Berg zelf niet verder op in. En ik denk dat je een aantal principes moet opsommen waardoor je kunt detecteren wanneer die mogelijkheid tot het terugdraaien van beslissingen aangetast wordt. Wanneer is daar nou sprake van? Het zou heel naïef zijn om te denken, nou, ze gaan netjes een wet indienen waarin staat, we gaan nu nooit meer terugkomen op besluiten. Dat gaat natuurlijk op andere manieren. En ik denk dat je dus moet letten op het in stand houden van periodieke verkiezingen, dat er dus evaluatiemomenten zijn. En dan niet om de 25 jaar, maar bijvoorbeeld om de 4 jaar. Daarnaast moet je politieke concurrentie toestaan. Dus je moet anderen naast je dulden die voor jouw plek streven, of naar jouw plek streven. En vrije meningsuiting. En die drie principes moeten gewaarborgd blijven om dat zelfcorrectiemechanisme overeind te houden. En daar zie je natuurlijk allerlei dingen ook misgaan. Kijk naar Hongarije, waar bijvoorbeeld Orbán vorig najaar, in 2016, de laatste serieuze oppositiekrant eigenlijk gesloten heeft. Dan zit je al heel erg in dat speelveld van de zelfcorrectie. Want ja, als er geen vrije meningsuiting meer is, als de regering niet meer gecontroleerd kan worden, dan wordt dat feitelijk steeds moeilijker.
En daarvan zou dan uiteindelijk een rechter moeten zeggen, wat Orbán doet, dat mag niet. Zoiets zoek je dan.
Nou ja, je zou je kunnen afvragen of in wat voor fase Hongarije zich eigenlijk bevindt. Of dat niet al te ver is gegaan. Ook omdat hij bijvoorbeeld het constitutioneel hof heeft hij zich al op gericht. Heeft hij een voorzitter al uit weten te wippen, omdat dat zijn belangrijkste criticus was. Ook ander punt, hij heeft met hertekenen van de kiesdistricten ervoor gezorgd dat hij met 45% van de stemmen een 2/3 meerderheid in het parlement heeft weten te halen. Dus allemaal van dat soort zaken zijn al heel erg problematisch. Maar het gaat inderdaad om dat soort dingen. En als partijen dat soort voorstellen doen, als blijkt dat ze Dat soort plannen hebben, dan moet een democratie op een gegeven moment in kunnen grijpen.
Ja, en nou, daar zet jij je voor in, dat ook de democratie in Nederland nog weerbaarder gaat worden. Komend jaar ga jij rond als wetenschapstalent? Zitten daar nog verplichtingen aan of gewoon lekker verder denken?
Sowieso lekker verder denken, maar op veel plekken inderdaad ook met mensen spreken over weerbare democratie. Dat mocht ik gelukkig al naar aanleiding van mijn boek en dat doe ik ontzettend graag.
En vanavond deed je dat hier. Hartelijk dank en geniet van je prijs en je jaar. Bastiaan Rijpkema hoorde u, rechtsfilosoof dus. Vanavond wetenschapstalent 2017 geworden. Dit was Het Oog en morgen dan zit hier Koen Verbraak. Ik wens u een goede nacht.
Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen.
We at Incentro like to be famous all over the world. So, we asked the new president of the United States to paint his face in the terrific orange color of Incentro. And look, he's actually doing it every single day. This great piece of fake news is brought to you by Incentro, an IT company.
Deze maand in Plus Magazine. 62 tips voor de perfecte zomerdag. Op vakantie met je demente moeder. Soms zwaar, maar vooral heel bijzonder. 6 pagina's puzzelen met mooie prijzen. En maak 3 keer kans op een Spark One e-bike ter waarde van €1500. Plus Magazine ligt nu in de winkel.
Een zomer vol muziek in het Concertgebouw. Robeco Summer Nights. Geniet van stersaxofonist Bramford Marsalis en meesterzanger Kurt Elling op 21 juli. Een onvergetelijk luisterfeest. Ga voor kaarten en een overzicht van alle concerten naar robecosummernights.nl.
NPO Radio 1.